moord en doodslag, drugscriminaliteit en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Wie Twente ziet als een idyllische regio waar nooit iets gebeurt, heeft het mis. Ook hier komen namelijk duistere zaken voor. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Maarten Schoon en Erwin Waanders de laatste ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. De eerste aflevering van 2024. Mijn naam is Frank Bussink en bij mij aan tafel, net als voorgaande jaren kan ik inmiddels zeggen, misdaadverslaggevers van Tubantia, Erwin Waanders en Maarten Schoon. Goedemiddag jongens.
Hallo Frank.
En dan kan ik heel flauw zeggen, de beste wensen. Maar dat is meer voor de luisteraar dan. Hè? Ja, die hebben natuurlijk al heel lang moeten missen. Tenminste, heel januari.
Ja, klopt.
Maar goed, dat levert natuurlijk ook weer op dat wij heel veel zaken hebben om te bespreken. Dus we hebben een bomvolle aflevering, dat beloof ik alvast.
Zeker.
En het lijstje is dus lang. Waar zullen we beginnen?
Ja, waar wil jij beginnen? We hebben onze host.
Laten we beginnen met de verkrachter uit Enschede. Of die, in ieder geval die verkrachting die is gefilmd.
En ja. EZM.
EZM.
EZM. Even voor de luisteraars. EZM is een jongen die is opgegroeid in Sierra Leone en Italië. Een beetje heeft gependeld tussen daar waar zijn vader en daar waar zijn moeder woonde. En is op onverklaarbare wijze in Nederland beland. En heeft hij daar op 19 december 2022, midden in het centrum van Enschede, heeft hij daar een slachtoffer gemaakt. Een jonge, jonge Enschedese vrouw. Die heeft hij op gewelddadige wijze verkracht. Ik zal u de details besparen, want die waren echt ijzingwekkend om te horen. De verkrachting aan zich is gewoon compleet gefilmd door beveiligingscamera's van de Jumbo in het centrum van de stad. En ja, hij heeft zijn daad kunnen doen en is daarbij niet betrapt, omdat er op dat moment niemand op die parkeerplaats terecht is gekomen.
Nee.
Na een strafeis van 2 jaar en TBS is hij uiteindelijk veroordeeld tot 3 jaar cel en TBS. Dat betekent dat hij dus eigenlijk voor langere tijd uit de maatschappij wordt gehaald. En dat is ook iets wat het Openbaar Ministerie wilde en waarvan de rechtbank ook zei van ja, de maatschappij moet maximaal beschermd worden tegen deze man. Alleen dan ontstaat er wel iets bijzonders, want hij is in principe een vreemdeling.
Ja.
En als even ingaan op TBS. TBS is een maatregel, dus geen straf. Op het moment dat hij dus aan die maatregel begint, dus aan zijn behandeling, dan hoort daar natuurlijk ook bij dat hij weer terug zou moeten kunnen keren in de maatschappij.
Ja.
Alleen daarvoor is wel nodig dat jij een vangnet hebt. Dus je moet familie hebben of vrienden in de maatschappij. We hebben het hier natuurlijk over Nederland, dus de Nederlandse maatschappij.
Ja.
Die heeft hij niet.
Hij is hier helemaal alleen.
Dus dat zou betekenen dat hij in een maatschappij komt waar die niemand heeft.
Nee.
Dus kan hij niet op verlof. Dat zou betekenen dat zijn TBS tot in lengte van jaren kan duren.
Ja.
Nou, moet ik eerlijk zeggen, als jij, als het echt, hè, zoals de rechtbank nu heeft gezegd, van het is bewezen wat jij hebt gedaan, dan kan misschien de straf niet lang genoeg zijn of hoog genoeg zijn. Maar daar zijn wij hier niet voor. Dat mogen anderen bepalen. Maar het geeft wel een probleem aan in de strafmaat. Van ja, wat doe je met zo iemand?
Zijn er precedenten of niet?
Nou, ik heb wel eens mensen gesproken uit de TBS-wereld die binnen TBS-klinieken werken. En die melden wel toch de nodige problemen rond dit thema.
Mm-hmm, ja.
Toch heel veel mensen die niet hier van hier komen, die wel tot TBS zijn veroordeeld. En die uiteindelijk dus langdurig in de TBS verblijven, omdat er gewoon geen vangnet is.
En dan is het maar gewoon verlengen om het verlengen, omdat ze anders nergens terecht kunnen.
Ja, en die mensen, de medewerkers die ik heb gesproken, die zeggen ook gewoon van ja, wij reclameren wel bij leidinggevenden, bij het ministerie van doe hier iets mee, doe hier iets aan. Ja, wat is het alternatief? Dat zou betekenen van nou, je stuurt hem naar zijn tweede vaderland, Italië, want hij heeft blijkbaar een Italiaans paspoort. Dan zou hij daar zijn straf uit kunnen zitten. Dat is een mogelijkheid. Maar goed. Ja. Dat is koffiedik kijken.
Ja.
Maar een afschuwelijke zaak.
Ja. Maar goed, we weten dus niet hoe het met hem gaat aflopen. Want kijk Maarten ook even aan. Maar je weet ook niet of er precedenten zijn in dit soort situaties.
Ja, nee, dat is wat Erwin zegt. Het is gewoon lastig. Het is geen Nederlandse staatsburger, maar hij heeft dus geen asiel hier. Dus ja, dan heb je hier ook niet te integreren. Zo simpel is het eigenlijk alweer een beetje. Je komt niet terug in onze samenleving, want je moet eigenlijk terug naar het land van herkomst.
Ja, dus als het een straf heeft uitgezeten, kan hij gewoon lieberen. Dus.
Als het een Italiaan is, dan is het gewoon een Europees ingezetene. Ja, dat, ik denk dat daar het antwoord op de vraag ligt. Maar goed, dat, daar ben ik niet deskundig genoeg voor.
Nee, nee. Goed, dat blijven we volgen en hopelijk komt er snel duidelijkheid in. Wat we ook hebben gevolgd, is de zaak Jihad Jaffo.
Ja.
Nog heel veel kort.
Ja, Jihad Jaffo, een man uit Enschede, die woonde samen met zijn gezin aan de Grasjuffer in Enschede, dicht tegen Glanenbrug aan. En die is op de avond van of de dag van de verjaardag van zijn oudste zoontje, is die s'avonds, dat 6 december 2021, is die spoorloos verdwenen. Een zorgwekkende verdwijning. Daar hebben we ook heel veel over gesproken, heel veel over geschreven. Mm-hmm. En op 22 mei, dus ruim een half jaar later, treffen voorbijgangers in het kanaal Almelo-De Haandrik in Brugterveld een pakket aan. En daar blijkt het dode lichaam van Jihad Jaffo in te zitten. Mm-hmm. Die blijkt om het leven te zijn gebracht met pistoolschoten. En vanaf dat moment is het het vermissingsonderzoek wordt een moordonderzoek.
Ja.
En daar is later zijn er meerdere mensen voor aangehouden. Waaronder Hamid S., dat is de hoofdverdachte. En die stond vorige week voor de rechter. Mm-hmm. 2 zittingsdagen.
Ja.
Ja.
Wat is de aanleiding geweest voor, volgens het OM, dat Hamid S. Die het Jaffo om het leven heeft gebracht?
Ja, dat is een beetje. Het is een hele bijzondere zaak. Eigenlijk zijn er meerdere motieven denkbaar. Jihad Jaffo was al een beetje een bekende van politie en justitie, zeker ook in het buitenland, vanwege drugsdelicten. Heeft ook een tijdje vastgezeten in Duitsland. En Hamid S. is eigenlijk een supermarkteigenaar die ook wel eens wat heeft gedaan in de hennepwereld. Mm-hmm. Het waren eigenlijk vrienden. Toen Jihad vast kwam te zitten in Duitsland vanwege hennep, hij is aangehouden in Frankfurt. Heeft 1,5 jaar in Duitsland in de gevangenis gezeten. En in die periode heeft Hamid S. het aangepakt met de vrouw van Jihad. Na 1,5 jaar kwam Jihad weer terug bij zijn vrouw. En zijn vrouw heeft ook gezegd, ik kies voor jou. Mm-hmm. Nou ja, dat kan een motief zijn, hè? De afgewezen minnaar.
Ja.
Maar goed, er hangt om die zaak ook heel veel crimineels heen. Dat ze samen eventueel bezig zouden zijn geweest met een cocaïnetransport vanuit Rotterdam, hè, vanuit de haven naar Berlijn. Dat zou dan samen zijn geweest met enkele criminelen uit Duitsland ook weer. Dat is niet helemaal duidelijk. Dus er zijn meerdere motieven denkbaar. Er is geld betaald door Hamid aan de familie Jaffo. Dat zou dan eventueel een bedrag zijn om Jihad bij zijn vrouw weg te houden, zodat hij met haar verder kon gaan.
Ja.
Het wordt allemaal niet heel erg duidelijk. Het was ook een bijzondere zitting, omdat het allemaal in het Arabisch ging. En de eerste zittingsdag liep dat wat vertraging op, omdat er 3 tolken waren. Voor 2 kanten nabestaanden, maar ook voor de verdachte. Nou, daar heeft de rechtbank op een bepaald moment van gezegd, dat gaan we niet doen. Gewoon 1 tolk die voor iedereen vertaalt. Nou, dat ging een stuk beter. Ik bedoel, die man vindt niet echt een groot compliment. Want als jij 2 dagen lang in een rechtbank continu moet vertalen, dus je moet alle juridische termen moet je kennen. Ja, het is echt bijzonder. Maar uiteindelijk is er wel een strafeis gekomen van 16 jaar cel.
Mm-hmm, ja.
Dus het Openbaar Ministerie denkt wettig en overtuigend te kunnen bewijzen dat het Hamid S. is geweest die Jihad Jaffo om het leven zou hebben gebracht.
Ja.
En dat is best bijzonder, want het ontbreekt in deze aan heel veel technisch bewijs.
Ja. Ja. Jij was erbij bij die rechtszaak.
Ja.
Je hebt ook wat fragmenten opgenomen. De inleiding die geloof ik wel van het OM. Maar vooral even over de impact die wat volgens het OM de moord van op Jihad Jaffo heeft gehad op zijn familie.
Ja, en waarom we dit hebben gedaan is om onze luisteraars een keer te laten, die nog nooit in de rechtbank zijn geweest, om eens te laten horen hoe dat nu werkt en hoe een officier van justitie daar spreekt.
Ja.
We hebben bewust niet de stem van de verdachte laten we niet horen. Maar in dit geval, de officier van justitie had daar geen problemen mee.
Ja, en op de achtergrond hoor je de vertaler hoor je ook nog. Ja. Dus als je denkt, wat hoor ik op de achtergrond? Dat is iemand die aan het tolken is.
Dat is de man die een groot compliment verdient.
Ja, laten we eventjes luisteren naar het eerste fragment.
Voor al dit leed is verdachte en ook alleen verdachte verantwoordelijk. Als hij ook alleen verantwoordelijk is voor de schok in de maatschappij en de gevoelens van onveiligheid die een moord teweeg brengt. In deze zaak geldt dat de moord als extra gruwelijk wordt ervaren, nu het slachtoffer als een pakje ingepakt is gedumpt, klaarblijkelijk zonder enig respect. Niet alleen geen aspect voor het leven, maar evenmin voor het dode lichaam van jihad. En daarna wel haast filmisch is komen bovendrijven. Door het lichaam te verbergen heeft verdachte extra leven toegevoegd aan de nabestaanden. Langere tijd hebben zij in onzekerheid moeten verkeren over het lot van jihad. Pendelend tussen de hoop dat hij terug zou komen en de vrees dat hem iets was overkomen.
Ja.
Ja. Dat zegt wel iets, toch? Ik vind dat hij het heel mooi vertelt. Van, hè, dat filmpje dat hij weer boven is komen drijven. Ja. Is dat een tactiek van het OM om het op die manier...
Nou, tuurlijk.
Om het wat beeldender te maken.
Hij maakt het wat beeldender. En, ja. En het zorgt er voor enorm veel emotie bij de nabestaanden vooral. Hoor. Zijn moeder en zijn vader... Die braken op dat moment echt. Mm. Dus dan zie je, hè, dan zie je met eigen ogen de impact. Nou ja, als je nu afluistert, zeg maar, dan kom je weer terug in dat sfeertje. Dus ja, het hoort erbij. Hè. Een officier mag dat doen. En ja, hij deed het keurig op deze manier.
Ja. Even later heeft het ook nog even over de kinderen die dan ook ja, getroffen zijn door dit leed. Laten we daar ook eventjes naar luisteren. Ja.
De drie kinderen van jihad zullen opgroeien zonder vader en om zich heen zien bij vriendjes en vriendinnetjes hoe het is om wel twee ouders te hebben. Dat brengt een voortdurende confrontatie met de dood van hun vader en het daarmee gepaardgaande verdriet met zich.
Ja,
volgens mij zijn woorden overbodig als je dit hoort.
Ja, precies. Ja.
Ja, dat is, als je zo vader bent, nou ja, dan weet je dat.
Doe nog even, maar...
bij mij niet meer.
Nee, en dan de eis, zei je. Moeten we daar nog even naar luisteren? Want dat heb je ook opgenomen.
Ik heb het al een beetje verklapt eigenlijk. Hè, maar nee, goed, het is natuurlijk al bekend. Ja, uiteindelijk komt hij met een strafeis. En legt hij ook duidelijk uit waarom of hij vindt dat deze man, deze Hamid S., langdurig de gevangenis zou moeten. Dus laten we maar luisteren.
Een en ander overziend voordat het Openbaar Ministerie een onvoorwaardelijk gevangenisduur voor de gevangenisstraf voor de duur van 16 jaren geheel onvoorwaardelijk met aftrek van de tijd in voorhuis doorgebracht.
Ja, 16 jaar. Maar het bijzondere hier ook weer aan is, het Openbaar Ministerie wil hem veroordelen voor moord. Veroordeeld zien voor moord.
Mm-hmm.
Nou, hoe zeg ik dat? De aanwijzingen voor moord zijn er natuurlijk. Hè? Hij is om het leven gebracht. Alleen bij moord moet er een vooropgezet plan zijn.
Mm-hmm.
Ik vraag me serieus af, en dat heb ik ook wel met collega's besproken, die mijn live blog wat ik heb bijgehouden hebben gelezen, van ja, is dat bewijs er wel dat deze Hamid S. uiteindelijk ook de trekker heeft overgehaald. Hè? Jihad Jafo is doodgeschoten, maar er is geen wapen gevonden. Er is in de auto's van Hamid S. is helemaal niets teruggevonden. In alle woningen die hij gebruikt, in zijn winkel, er is helemaal niets teruggevonden. Geen bloed, geen weefsel, helemaal niks. Geen enkel spoor. Wat er wel is gevonden, in de deken waarin Jihad was gewikkeld, is een haar aangetroffen met... En dan wordt het technisch niet een volledig profiel. Dus niet een volledig DNA-profiel, maar een, ja, hoe noem je dat? Een soort moederprofiel. Dus de haar zou aan Hamid kunnen hebben toebehoord, maar dat is niet helemaal duidelijk.
Nee.
Dus het is niet 100% zeker dat die haar van hem is. Nou, nee. Hij zegt zelf, ja, ik heb op 6 december met Jihad, met Jihad in de auto gezeten. Dus er kan overdracht zijn geweest.
Ja.
Hoe mijn haar in die deken terecht is gekomen, ik heb geen idee.
Nee. Dus jij twijfelt een beetje aan de zaak van het OM. Proef ik een beetje.
Ik heb meerdere collega's kwamen bij mij van... hoe zit dat nou eigenlijk? Want als ik jouw verhaal zo lees, dan lijkt het erop alsof er niet zoveel bewijs is. Nou ja, goed, het Openbaar Ministerie heeft volgens mij er alles aan gedaan om het wel te bewijzen. Dus we gaan ook niet speculeren of het wel of niet klopt nu.
Dat zeg ik ook niet. Maar...
Nee, zeker niet. Maar het is gewoon heel lastig. Soms zit je bij een zaak en denk je van, dit is pan klaar. Ja. We waren net over de verkrachter. Er zijn beelden. Hij heeft gewoon bekend. Hè, hij heeft het gedaan. Deze verdachte heeft van meet af aan alles ontkend.
Ja.
Hij heeft het Openbaar Ministerie de Recherche heeft een tijdlijn samengesteld van 6 en 7 december. Met elke beweging die Hamid S. heeft gedaan. Daar hebben ze hem helemaal over bevraagd bij de politie, bij de rechtercommissaris en ook nog eens een keer weer op zitting. Hij heeft overal best wel een verklaring voor. En die kun je geloven, die kun je niet geloven. Maar misschien een gek voorbeeld. Hij zegt van ja, ik ben op 6 december eerst heb ik Jihad naar huis gebracht en ik zou hem naar Glanenbrug brengen, maar ik ben tussentijds ben ik nog naar Lossen gereden. Dat heeft hij eerst bij de politie niet verklaard. Later verklaart hij dat wel omdat hij daar sigaretten ging halen en die sigaretten waren illegaal. Nou, dus in die tijdlijn klopt het gewoon dat hij naar Lossen rijdt. Hij heeft toch gewoon zijn telefoon bij zich. Hij heeft 2 telefoons, 1 telefoon bij zich, de andere telefoon ligt aan de lading, zegt hij zelf, in zijn woning in Den Ham.
Ja.
Daar verklaart hij ook van ja, die was gewoon leeg, dus ik heb mijn andere telefoon bij me. Iemand die een moord plant, die neemt zijn telefoon niet mee, lijkt me.
Ja, of juist wel omgekeerde psychologie. Nou, ja,
precies. Geen gelukkig idee. Is het niet aan ons om daar... Maar
ja. Een echte smoking gun, die...
Die is er zeker niet. De telefoon van Jihad straalt op die 6 december, die avond... wel heel bijzonder aan op een mast in Den Ham.
Ja.
Dat is de woonplaats van Hamid.
Mm-hmm.
De telefoon is nooit teruggevonden en er is nooit een wapen gevonden.
Nee.
Dus vragen genoeg. We gaan het horen. 20 februari gaat de rechtbank vonnis wijzen, dus dan weten we meer.
Ja, interessante zaak.
Zeker.
Ja. Maarten, je bent er ook nog. Je hebt al een tijdje...
Nee. Ik zit geboeid te luisteren naar Erwin inderdaad. Dus dat, niet alle zaken zijn panklaar, zoals Erwin zegt. Dus
nee. Heb jij een zaak die wil panklaar is of niet? Heb je op jouw lijstje staan of dat ook niet?
Zelden. In ieder geval, ik ben een paar weken terug was ik bij Anouar Bel-M, een Almeloer. En volgens het Openbaar Ministerie heeft hij een handgranaat gegooid naar de woning van Michel B. in Enschede. En let wel, dat was in 2017. Ja. Bent u daar nog?
2016.
Oh, 2016 zelfs. Nou, kijk daar aan.
Ja.
Dat is echt lang geleden.
Ja.
En dat zou dus de start zijn van de oorlog van de Twentse onderwereldoorlog.
Ja.
Het OM zegt kort en goed van daaruit zijn heel veel onderzoeken geweest, heel veel politieonderzoeken, heel veel mensen hebben ze gesproken, ze hebben heel veel op een rijtje gezet. De opdrachtgevers zijn veroordeeld tot 26 jaar.
Ja, lange, in ieder geval lange straffen.
Ja, lange straffen.
Hele lange straffen.
Ander tot 10 jaar. Er zijn soldaten, de vermeende uitvoerders zijn veroordeeld tot lange straffen. Alleen degene die dat deed, die hadden ze tot het laatst bewaard. En de politie, ook bij het ministerie, zei van toen we al die onderzoeken hadden gedaan, lazen we alles nog eens na, zetten we alles nog eens op een rijtje. En toen kwamen we eigenlijk wel uit bij deze meneer die ze al eerder op de korrel hadden.
Ja. Wie is hij überhaupt?
Het is een 29-jarige Almeloer. Zijn bijnaam is Bokito. Volgens de OM zou hij ook wel meer gedaan hebben. Want het is een oorlog in de Twentse onderwereld. Tussen aan de ene kant de groep rond Satudara en de andere kant de groep rond Simo D. en Marcus T. En hij zou behoren bij de groep van Simo D. En dan zou hij ook met drugs in de weer zijn geweest. Althans, volgens het Openbaar Ministerie wordt hij daarin genoemd. Dat is nu niet, hangt hem nu niet boven het hoofd.
Dit gaat puur om die handgranaat.
Wapens in een auto die van hem zouden zijn. Voorbereiden van een aanslag in Enschede, waar hij een AK-47 voor geleverd zou hebben. En daarna is hij naar het zuiden van het land gegaan. En daar heeft hij gestolen van zijn baas, volgens de OM. Nou, die laatste twee dingen, die bekent hij. En dan gaat het over een kleine €40.000. En de ene bij een zonnebrillenzaak en de ander bij een tankstation aan sigaretten. Maar om even bij die handgranaat te blijven. Ze hadden hem al eerder op de korrel, samen met nog een Almeloer. Die zouden dat gedaan hebben. Maar van hem vonden ze dus DNA op de handgranaat.
Ja.
Zelf zegt hij dus van, ik was een keer bij een vriend, ik wil niet zeggen wie. Ik trok een laadje open, daarin lag een pistool en een handgranaat. Die heb ik gepakt en daarmee ben ik op de foto gegaan, maar dat was grappig. Nou ja, waar dat was, wilde hij niet zeggen. Wie die foto dus heeft gemaakt, wilde hij ook niet zeggen. Of die foto überhaupt bestond en waar het dan was, ja, dat kon hij dus ook niet zeggen. Dus meer dan dit als verklaring waarom zijn DNA op die handgranaatbeugel zat. Dat weten we dus niet.
Ik mag er niet over oordelen, maar klinkt niet heel sterk.
De rechtbank zei ook, die vroeg ook van, dit is niet een verhaal wat we kunnen controleren. En dat, zoiets zei de officier ook in andere bewoordingen. Dus zo. Eigenlijk die zaken die te maken hebben met de oorlog in de onderwereld, die ontkent hij. Dus dat... dit is even de hele korte samenvatting, want we hebben net Erwin al lang aan het woord gehad. Want als ik ga beginnen over de Twentse onderwereld en die oorlog die ertussen voerde, hebben we het al heel vaak over gehad. Dan kan ik hier nog wel een middag zitten.
Ja, kunnen mensen terugluisteren, toch?
Ja, precies. Ja, ja, nee, inderdaad, het begint in 2016. Het zit nu 2024, dus ja. Dat is nogal een tijdje.
Ja. En ze hadden meer bewijs dat naar hem wees door chatsgesprekken die ze hebben gevonden. Uiteindelijk is er in die onderwereldoorlog zijn er ook foto's van chatgesprekken, dus van een telefoon waarop die chatgesprekken zijn te zien. Die foto's zijn aangeleverd bij de politie door iemand uit het kamp van Satudara. Daarin, in die chatgesprekken, is te zien dat de veroordeelde opdrachtgever met hem zou praten. Hij ontkent dat die chatgesprekken, dat hij dat is. En, nou ja, fijn. Dus zo.
Ja.
Het Openbaar Ministerie heeft een straf tegen hem geëist van, ik pak het er even bij, 9 jaar cel voor alles bij elkaar.
Ja. Dus en wanneer is de uitspraak?
Nog niet direct. Dat is, even kijken, de 26e.
Oké, een beetje naar de uitspraak in de zaak Djedjavo.
Ja, en dan hou ik het momentum even vast, nu ik dat toch heb.
Ja, zeker.
Van de Twentse onderwereld. Want toen is er onder andere ook geschoten op het pistool wat ze in de auto hebben gevonden, een witte Volkswagen Scirocco, die is ook gebruikt bij de aanslag in Gronau in de Twentse onderwereld.
Die auto van Anouar Belhem.
Ja, die van hem zou zijn, inderdaad. Ja. In die Twentse onderwereld is er ook, dus oorlog, is er ook geschoten op Club Lux, ook hier in Enschede.
Voel een bruggetje aankomen, Maarten.
Ik praat naar een bruggetje toe.
Ja, heel goed.
Heel goed.
Daar zou iemand doelwit zijn, Samir Z. En die begaf zich ook in de kringen rond Satudara in die tijd. En die is onlangs opgepakt samen met zijn 2 broers en 5 vrouwen op verdenking van handel in drugs, witwassen en wapenbezit.
Ja.
Iedereen is vrijgelaten behalve Samir Z. Enschede er ook. En die zit dus nog in voorarrest. En de collega's bij TV Oost die wisten te melden dat hij voor 50 miljoen aan cocaïne zou hebben verhandeld. Dat de reden is waarom het Openbaar Ministerie hem graag binnen de deur wilde hebben. Nou ja. Wat daarvan klopt, gaan we natuurlijk nog zien.
Mm-hmm.
Maar goed, dus dat...
Wel een bijzondere zaak, want ik weet nog dat het politieberichtje kwam van dat er 7 mensen waren aangehouden. En dan lees je 5 vrouwen, denk je, hè? Dat is toch de eerste reactie dat je denkt, hè?
Ja, bijzonder. Ja, maar dit komt ook allemaal voort uit het ontsleutelen van berichten, hè?
Ja.
Dus,
ja. Wat weten we verder over die zaak? Of over wat voor mensen daarbij betrokken zijn? Dus,
Ja, de 3 broers zet, ja, zou ik maar noemen, precies. Die zouden betrokken zijn volgens justitie en 5 vrouwen. Ja, kijk, stel dat je 50 miljoen aan coke verhandelt, daar verdien je natuurlijk ook wat aan. Dat geld is natuurlijk niet legaal. Dat moet je op de een of andere manier weer in het... En dan moet je een kant mee op.
Ja.
En dus waarom zou je als vrouw dat niet witwassen? Waarom zou je dat alleen aan de man overlaten?
Ja, geen idee.
Ja.
Gesteld dat ze dat gedaan zouden hebben.
Ja, precies.
En Samir zit, en hij zit nog in beperkingen.
Ja.
Dus, Samir zet.
Ja. Dus zijn advocaat mag daar nu nog helemaal niks over zeggen.
Hij kan zich er niet tegen verweren.
Nee.
Dan even door naar Appie LM.
Ja.
Dan kijk ik Erwin maar eventjes aan.
Ja, dat is ook weer zo'n zaak. Eigenlijk heeft dat ook weer een verbinding met waar Maarten het net over heeft gehad. Appie LM was voor justitie lange tijd onvindbaar. Hij komt voor in een cocaïneonderzoek. Dat is ook naar het ontcijferen van berichten in Exclu. En daar is 3 februari vorig jaar is daar een enorme klapdag geweest. Dat is er op heel veel plekken in Nederland zijn er invallen geweest in woningen, in bedrijfspanden, drugs, wapens. De hele rattenplan is aangetroffen. Waaronder dus ook een woning in Enschede aan de Puttenstraat. Nou, daar is de eigenaar van die woning, althans de huurder, dat was Hani L. Die is toen ook opgepakt. En ja, zijn neefje, deze man dus, die ontsprong de dans, die was daar niet.
Nee.
Hani L. is in de tussentijd veroordeeld voor drugshandel. En even kijken hoor. Ze hadden cocaïneblokken in een slaapbank liggen met stempels van Bentley, Messi en Turbo erop. En in oktober is Hani L. als eerste verdachte veroordeeld vanuit Exclu. Uh-huh. Het ontcijferen van die ontsleutelen van die berichten. En zijn grote neefje Appie LM, of zijn neef die was onvindbaar. En justitie probeerde wel te achterhalen waar hij zat.
Ja. Ze dachten dat hij in het buitenland zat.
Ze dachten dat hij ergens lekker onder de wuivende palmbomen zat. Het zij in Turkije, het zij in Dubai. Maar Dat, we weten niet waar hij heeft gezeten. We weten in ieder geval wel dat hij inmiddels 3 maanden al binnen zit, zoals dat zo mooi heet. Hij heeft zichzelf gemeld bij het politiebureau in Borne, zo'n 3 maanden geleden. En morgen, dat is dinsdag, staat hij voor het eerst bij een openbare zitting voor de rechtbank. Ja. Dus voor dezelfde
niet,
zaak.
Nog niet direct een inhoudelijke behandeling?
Nee, zeker niet. Nee. Er wordt vooral gekeken naar onderzoekswensen van zijn advocaat. En mogelijk zal er een verzoek komen voor een voorlopige hechtenis om die te schorsen dan wel op te heffen. Ja. Ik heb zijn advocaat gesproken en die zegt ook van ja, bijzonder dat justitie zo geheimzinnig deed over de verblijfplaats. Want volgens de advocaat was gewoon bekend waar hij zat en heeft zich keurig gemeld. Nou ja, daar kunnen we van alles van vinden, want hij is toch wel langere tijd buiten beeld gebleven. Dus, ja. Maar we gaan het morgen zien. We zijn erbij om eens te kijken van nou, wie is hij nu en wat kan die vertellen?
Ja, dus dat staat in jouw agenda?
Dat staat in ieder geval in mijn agenda.
Ja, ja. Wat staat er in een agenda van Maarten voor de komende weken? Komende week misschien wel?
Nou, in ieder geval ook morgenochtend is denk ik de 9e of de 10e voorbereidende zitting. Wilde we af zijn, Pim er niet op vast, in de moordzaak van Daan Mulee.
Ja.
Als het goed is, is het de laatste voorbereidende zitting? Ja, weet je natuurlijk nooit. Ik durf mijn hand zeker niet voor in het vuur te steken trouwens. Maar eind vorig jaar is het politiedossier klaar. Zou dat zijn. En aan de hand daarvan is dus een regiezitting gepland. En dan kan de verdediging nog komen met onderzoekswensen. Want dan is in ieder geval wat de politie betreft het onderzoek klaar.
Mm-hmm.
En dat is ook al een zaak van 1 jaar of 5 oud ongeveer. Dus dat, ja.
En Erwin, nog meer in jouw agenda? In
ja, zeker. Ja, woensdag is het hoge beroep in de Schelvorstpark moordzaak.
Hè, in Almelo.
In Almelo. Daar, Richard L. is daar veroordeeld tot 12 jaar in TBS. En het hoge beroep dient bij het Hof in Arnhem.
Ja.
Richard L. heeft de bekende TBS-advocaat Job Knoester in de arm genomen. Dus we gaan eens kijken of daar nog iets nieuws uitrolt. En, en vrijdag is er ook een pro forma zitting in het hoge beroep van Kenzo K., de kruisboogschutter. Maar daar hebben wij inmiddels al van begrepen dat er niets gaat gebeuren. Het is gewoon een voorbereidende zitting en de advocaat en de verdachte zullen niet verschijnen.
Nee.
Dus we volgen de zaak zeker, maar daar gaat in ieder geval niet direct iets mee gebeuren.
Nee. Dat was hem denk ik, jongens.
Ja. Lijkt me goed.
Ja. Dan spreken we elkaar weer en dan iets korter op de...
Laten we doen, want ik kreeg toch al wel links en rechts wat mensen van... wanneer is er weer één, wanneer is er weer één? En dat is wel goed om te weten misschien. Ook binnen de advocatuur en ook bij politiemensen, maar ook gewoon in je omgeving hoor je toch wel dat mensen zoiets hebben van... hey, wanneer zijn jullie weer? Dat is alleen maar goed.
Ja, en voor mensen die van crime podcast houden. Tips er vooral.
Ja, dat, zeker. Zeker. Als we
het
leuk weten. Ja, ja. Kom met mooie tips en dan gaan we ermee aan de slag.
Ja, en als je nou nog tips hebt op bepaalde zaken of dat soort dingen, wees vrij om te mailen naar podcast@tubantia.nl. En alles wat wij daar binnenkrijgen nemen wij vertrouwelijk in behandeling.
Zeker.
Dus,
zeker.
Voel je veilig bij ons.
Dat is altijd mooi.
Ja, toch? Dank jongens.
Joep.